onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. We zingen samen uit de 62e psalm het 4e en het 5e vers. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. In God is al mijn heil, mijn eer. Het 4e en het 5e vers van psalm 62. Laten wij samen de Heere bidden om zijn genade en om zijn zegen. We buigen ons voor u neer, Heere, nu wij in deze samenkomst bijeen zijn, in verband met het feit dat Marjolein na een heel lang ziekbed, een moeitevol ziekbed, een geduldig gedragen ziekbed, door u is weggenomen uit het leven, uit de kring van haar gezin, bij haar ouders, bij haar zusje, bij haar broertjes vandaan. En omdat we vandaag geroepen worden samen met de familie de gang naar het kerkhof te maken. Gisteren waren velen van ons ook hier, op dezelfde tijd, met een soortgelijke bedoeling. Toen moest er een oude zuster der gemeente worden weggebracht naar het kerkhof. Vandaag zijn we weer hier. En vandaag is het in verband niet met iemand op hoge leeftijd, maar iemand die, en zo zeggen wij dan, nog maar 17 jaar heeft mogen bereiken. Maar uw tijd is de beste. Uw wegen zijn hoger dan onze wegen. Uw gedachten hoger dan onze gedachten. Maar als ze hoger zijn, Heere, zijn ze niet minder. Integendeel, ze zijn beter en wij willen buigen voor uw majesteit, voor uw goddelijke wil. We willen buigen voor uw wijsheid en voor uw rechtvaardigheid, voor u de grote koning, de almachtige God, de genadige God, de barmhartige, die het geroep van de ellendigen hoort, die hun nooddruften kent, die voorziet in al hun behoeften. Heere, wilt u ons zegenen als we hier vandaag bij elkaar zijn in dit kerkgebouw, als we mogen gaan luisteren. Er is veel gesproken, op het sterfhuis ongetwijfeld, met de beste bedoelingen. Er is veel gesproken, ook onderling, want zoiets grijpt aan, niet alleen in een familiekring, niet alleen binnen een gemeente, niet alleen binnen een scholengemeenschap, maar zoiets grijpt aan, ook te midden van het dorp waarin we wonen. Er is veel gesproken ongetwijfeld over de ziekte van Marjolein en over haar sterven en over alles wat daaromheen is. Mogen wij vanmiddag luisteren, stil zijn, horen wat gij tot ons te zeggen hebt uit uw woord. En laat dat woord van u niet alleen ons oor bereiken, maar ook ons hart. Ja, vooral ons hart. Laat dat woord van u doordringen, Heere. En wilt u het gebruiken om nog tot bekering te brengen, om nog tot geloof te leiden. Wilt u uw woord gebruiken, o God, tot roem van uw genade, uitbreiding van uw koninkrijk, vertroosting van het bedroefde hart. Heere, wilt u uw woord gebruiken om er uw goddelijk werk mee te doen in de wereld waarin wij leven. Zegen ons om Jezus wil. Amen. We lezen samen de schriften. En we doen dat uit het Evangelie naar Johannes, het 11e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 35. Johannes 11, de versen 19 tot en met 35. Velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weer opstaan. Martha zeide tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeide tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zone Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende: de meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastiglijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastig opstond en uitging, volgden haar, zeggende: zij gaat naar het graf, opdat ze al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide: waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. Beste familie Kievit en alle die vanmiddag bijeen zijn in verband met het heengaan van Marjolein, we willen Gods woord gaan beluisteren. We willen het gaan overdenken aan de hand van een psalm, de 94ste. En midden in deze psalm, tegen het eind van dit lied, lezen wij in vers 19 deze woorden. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Er staat niet eens een opschrift boven deze psalm. Bij vele anderen is dat wel het geval, maar bij de 94ste niet. De dichter stelt zich niet voor. We weten eigenlijk niets van hem af. Tenminste, niet wie hij was, niet in welke tijd hij leefde, niet onder welke omstandigheden hij op de wereld gekomen is. Het enige wat we van hem weten is wat wij hier in deze psalm eigenlijk uit zijn eigen pen opgetekend vinden. En dat is genoeg om ons allemaal ervan te overtuigen dat deze man in grote nood heeft verkeerd. Dat er ernstige gevaren waren die hem bedreigden en dan met name van de kant van vijanden. Hij ondervond nogal wat vijandschap in zijn leven. Mensen die hem lasterden, die kwaad van hem spraken, die hem verdrukten en niet alleen hem, maar ook anderen verdrukten en daarbij nog heel gemeen te werk gingen. Want ook de weduwe en de vreemdeling werden door hen verdrukt en zelfs meer dan dat. Er staat in het 6e vers, de weduwe en de vreemdeling doden zij en zij vermoorden de wezen. Zij werden door niets bedwongen of beteugeld, deze vijanden. En je kunt je voorstellen dat de dichter, maar ook anderen, dat als een zeer moeilijke zaak hebben ervaren waar zij ook niets tegen konden beginnen. Dat ze vijanden van die dichter waren, was nog niet eens het ergste. Maar dat ze vijanden van God waren, dat brengt deze dichter ook tot uitdrukking. Ze zeggen namelijk, de Heere ziet het niet en de God van Jacob merkt het niet. Al met al, ik kan natuurlijk niet alles uitweiden, al met al, voor de dichter was het zwaar. En voor het volk van God in die tijd was het zwaar. Maar de dichter weet er een uitweg mee. Hij weet dat de Heere geen ledig aanschouwer is van alles wat hem wedervaart en aangedaan wordt. Hij weet dat de Heere rechter is. En dat hij als rechter de dingen ook weer recht zal zetten. Dat hij vergelding zal doen over de goddelozen. En dat hij het onrecht dat zijn volk wordt aangedaan vergelden zal. Maar intussen moet hij wel leren stil te zijn, deze man. En allen die met hem hetzelfde geloof hebben ontvangen, ze moeten leren stil te zijn. Ze moeten leren de moeite en het verdriet uit handen te geven. En het de Heere in handen te geven. Kan dat dan? Is dat dan niet bij tijden ontzettend moeilijk? Ja, dat is zwaar, dat is moeilijk om het uit handen te geven, om het vertrouwend, om het gelovig bij God de Heere neer te leggen. Maar de Heere weet welke moeite een mens daarmee kan hebben. En hij weet ook wat hij doet. Als hij dit allemaal zo toelaat in het leven van de dichter en van het volk Gods in die tijd, dan vergist de Heere zich niet. Dan maakt hij geen fouten. Dan weet hij wat hij doet. En dan weet de dichter ook, en daar heeft hij rust in gevonden, dat God zich niet vergist heeft. Dat de Heere al deze dingen doet in zijn belang, tot zijn nut. Hij geeft er ook getuigenis van. Wel gelukzalig, zegt hij, is de mens, o Heere, die gij tuchtigt, die gij kastijdt. Wonderlijke uitdrukking. Alleen maar in het geloof te beleven en te beleiden. Wel gelukzalig de man die gij tuchtigt. De mens die gij leert uit uw wet. De dichter is er mee onder God gekomen. En hij heeft toen geleerd dat de Heere de zijnen niet vergeet. De Heere zal ze in eeuwigheid gedenken. Hij zal zijn volk niet begeven. Hij zal zijn erven niet verlaten. Hij staat voor ze in. En als dat ook niet zou zijn gebeurd in het leven van deze dichter. Hij zegt ten ware als de Heere mijn, ten ware dat de Heere mijn hulp geweest waren. Mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. En als ik zeide mijn voet wankelt. Toen heeft uw goede tierenheid, o Heere, mij ondersteund. Natuurlijk heeft het in die omstandigheden gestormd in zijn binnenste. Natuurlijk hebben de gedachten zich in zijn binnenste toen vermenigvuldigd. Natuurlijk zijn er toen bange vragen in zijn ziel opgekomen. De waaroms. Waarom laat God het toe? Waarom geeft hij die vijanden zoveel ruimte? Waarom staat hij ze toe mij zo te verdrukken en mijn leven zo te benauwen? Waarom laat hij het toe dat zijn kerk in de smeltkroes komt? Is God dan vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden in zijn gramschap afgesneden? Is de Heere niet langer gedachtig aan ons? O, die vragen zijn er geweest. De vragen, de gedachten vermenigvuldigden zichzelf. Ze gingen over elkaar heen. Ze werden zo menigvuldig, zo groot in aantal, dat er momenten waren in het leven van die dichter dat hij er niet meer tegenop kon. Hij kon zijn gedachten ook niet stilzetten. Welk mens kan dat? Als je geplaagd wordt met aanvechtingen, als er benauwende en zorgende en kwellende dingen op je weg komen, als je niet weet hoe en wat er nu moet gebeuren, en als je met God en met de wijsheid Gods en met de rechtvaardigheid Gods toch ook in aanraking komt en je kunt er niet onder bukken, wie zal zijn gedachten dan tot zwijgen brengen? Het kostte deze man ongetwijfeld slapeloze nachten. En hij werd er zo moe van. En waar komt de mens dan terecht? Ja, waar moet je dan terechtkomen? Moet je dan bij jezelf te raden gaan? Dat levert niet veel op. Moet je het dan hebben van wat mensen tegen je zeggen? En van de moed die mensen je proberen in te spreken? Mensenwoorden blijken vaak zo hol. En zo leeg te zijn. Daar kun je het niet mee doen. Wat dan? Je vastgrijpen aan een strohalm stelt teleur en maakt de moeite nog dieper en nog zwaarder. Wat dan? Een mens moet dan bij God terechtkomen. En goddelijke vertroostingen ontvangen. U voelt wel, we kunnen vandaag niet alles van deze psalm toepassen op de situatie waaronder wij hier vandaag bij elkaar zijn. Niet toepassen in elk opzicht op de situatie waarin de familie Kivit is terechtgekomen door het verlies van hun oudste dochter. Als we het over vijanden hebben zoals deze dichter dat heeft in deze psalm, dan zullen we daar vandaag niet de meeste last van hebben. Als we om ons heen kijken, als rouwdragende familie, je ziet de grote belangstelling en je wijst ook jezelf en elkaar op het vele medeleven dat er in de afgelopen weken en maanden geweest is, dan mogen we ook inderdaad nog zeggen dat er onder de mensen toch nog ook goede dingen gevonden worden. Nee, die gedachte van die vijandschap en van die vijanden, die kunnen we zo vanmiddag niet toepassen en overbrengen op de situatie van nu. En toch is er in deze psalm heel veel dat wel herkenbaar is. De gedachten hebben zich toch ook vermenigvuldigd. En niet alleen in de naaste familiekring, maar ook in veel bredere kring. Ook onder allerlei jonge mensen zijn de vragen toch opgekomen. Waarom? Waarom? Waarom een meisje van 13 jaar deze ziekte? En waarom Als er dan al enige verbetering lijkt te bestaan, waarom werd het dan toch keer op keer weer een teleurstelling? En waarom dat lijden, dat langdurige lijden, en waarom moest ze toen toch nog ook ter heup breken en naar het ziekenhuis? En waarom die vele pijnen? De gedachten hebben zich vermenigvuldigd bij velen. Gedachten met betrekking tot het bestuur van God, zoals bij die dichter ook. Aanvechtingen soms. Onbeantwoorde vragen, vragen die ook niet beantwoord zullen worden. Vragen ten aanzien van de geestelijke zijde van de zaak. Hoe zal het gaan als ze dan inderdaad aan deze ziekte zal moeten sterven? Waar zal ze heen gaan? En op grond waarvan heeft de mens dan vertrouwen en kan hij het overgeven? Dan heb je er niks aan wat mensen zeggen. Dan kun je in dat licht ook niet steunen op een woord van mensen. Dan kun je het ook niet doen met een woord van iemand die het zo goed meent. En dan kun je jezelf ook niet helpen. En al zou je jezelf wat proberen in handen te geven en wijs te maken, dat heeft geen houvast. Dat is geen grond om straks God te kunnen ontmoeten. En dan kan het bij het licht van al die vragen gaan stormen in een mensenziel. En ik mag het ook zeggen vanmiddag. De ouders van Marjolein hebben mij de permissie toegegeven. Dat het laatste dagboekje dat Marjolein heeft bijgehouden spreekt van haar strijd. Ook met deze vraag. Al sprak ze er dan niet zoveel over. Het was geen kind van veel woorden. Maar zij heeft het papier toevertrouwd. Wat een worstelingen zij ook met die vragen gehad heeft. Is het wel echt goed bij mij? Is het geen tijdgeloof? Weet ik het wel zeker? De gedachten hebben zich bij haar ook vermenigvuldigd. En zoals bij haar, zo ook bij anderen. Hebt u voor uzelf ook wel eens die vermenigvuldiging van gedachten gehad? En nou bedoel ik het niet meer uitsluitend betrokken op Marjolein en met alles wat er met haar gebeurd is en wat zij heeft meegemaakt. Maar ook in uw eigen leven. Misschien zit u op dit moment ook wel met grote problemen. Misschien hebt u ook wel vele zorgen. Misschien loop jij ook wel ergens helemaal mee vast. Misschien zie je het ook allemaal niet zo helder. En is het leven in vele opzichten uitzichtloos geworden. En als we, en daar zullen we vandaag toch bij stil moeten staan, dat kan toch niet anders. De werkelijkheid van vandaag is toch de werkelijkheid van het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daar hoef je niet bepaald eerst oud voor te zijn geworden. Dat zegt de werkelijkheid van het heden toch ook. En als je dan vandaag voor de vraag gesteld wordt, jongeren en ouderen, als mijn beurt nu komt, en als ik mijn hoofd moet neerleggen en nog één keer uitgeademd heb en terwijl dan het leven uit me wijkt. Als ik dan, en zo zegt de schrift toch, moet sterven en dan God ontmoeten. Als ik naar mijn rechter toe moet en als hij mij rekenschap zal gaan vragen van wat ik in dit leven gedaan heb. En hoe mijn verhouding tegenover hem en tegenover zijn zoon geweest is. En tegenover zijn genade. Die vragen kunnen we vandaag toch niet ontlopen. Als we zo met de werkelijkheid van ons broze en vergankelijke bestaan in aanraking komen. En als we vandaag zo bepaald worden bij de werkelijkheid dat ook wij tot stof zullen wederkeren. Als die gedachte zich in ons vermenigvuldigen. Waar moeten we dan heen? Steunen op een woord van mensen? Nee toch. Steunen op iets wat we onszelf hebben aangepraat? Nee toch. Dan gaat het maar om één ding. En dat ene ding, dat heeft die dichter ondervonden. Niet het woord, niet de vertroostingen van mensen. Maar toen de gedachten in hem vermenigvuldigd werden, toen hebben Gods vertroostingen zijn ziel verkwikt. Die heeft hij ontvangen. Goddelijke vertroostingen. En daardoor heeft hij het kunnen uithouden. Daardoor is hij staande gebleven. Och nee, misschien niet eens altijd. Misschien moet ik zeggen dat deze man onder de hevige last van de vermenigvuldigde vragen ook wel eens op de knieën gevallen is. Misschien wel eens onderuit gegaan is. Maar door die goddelijke vertroostingen is hij dan toch weer opgericht. Daardoor is hij geholpen. Hij gebruikt een woord dat zegt, het is vertaald met hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Hij gebruikt een woord dat eigenlijk wil zeggen, hebben uw vertroostingen mij weer verlevendigd. Verlevendigd. Nieuw leven geschonken. Nieuwe krachten geschonken. Nieuwe moed geschonken om verder te gaan. En wat zijn die vertroostingen dan? De dichter weet daar niet over uit. Maar we weten uit het rest, de rest van Gods woord wat dat is als de Heere met zijn vertroostingen een mens gaat verkwikken. Dan weten we dat de Heere, en hij doet het door zijn Heilige Geest, zijn woord aan het hart legt. Dan weten we dat de Heere door zijn Heilige Geest zijn beloften aan de ziel bekend maakt. Dan weten we dat uit het woord van God, dan weten we dat de Heere door zijn Heilige Geest zichzelf gaat meedelen. Zichzelf. In wie hij is. En in wat hij doet. Dan gaat de Heere door zijn Heilige Geest aan zo'n mens bedrukt en verslagen, moedeloos soms en ter neergebogen, bedroefd en belast. Zijn geliefde zoon voorstellen in het evangelie. O, dan is er in de Heere, in God, in zijn wezen, in zijn deugden zoveel waar een mens door bemoedigd en door vertroost kan worden. Als de Heere het dan zo iemand midden in zijn aanvechtingen gaat betonen dat hij toch echt rechtvaardig is en dat hij geen onrecht doet. Als de Heere het dan gaat bewijzen, gaat verklaren aan het hart, dat te midden van al de beproevingen en de kastijdingen zijn rechterhand ons ondersteunt. Als de Heere dan te midden van al de angsten die onze ziel bezwaren en als het ware verlammen, gaat betonen dat hij van ons af weet. En dat hij ons niet alleen laat. Dan kan er zomaar een woord uit zijn heilig evangelie naar ons hart toekomen. En dan kan de Heere dat woord waar je misschien zo vaak al overheen gelezen hebt, ineens gebruiken om het in je ziel vast te maken. Zodat je het als een gave van hem ondervindt, waardoor je toch weer moed krijgt en verder kunt gaan. En soms doet de Heere dat door middel van een mens die op je weg geplaatst wordt. Soms geeft de Heere via de prediking van zijn woord zo'n ondersteuning die tot een vertroosting wordt. Soms mag je het ondervinden dat je als ouders vertroost wordt door wat je kind tegen je zegt. Je zieke kind, je stervende kind. Soms kan God langs die weg ook nog zijn vertroostingen in het hart geven. Soms kan God ook door middel van een stil getuigenis, dat nog niet eens altijd in woorden, maar in het geduldig gedragen lijden uitkomt. Soms kan God op zo'n wijze ook nog een boodschap achterlaten voor leeftijdgenoten. Gods vertroostingen, Als we dan inderdaad weten dat ze bij hem vandaan komen. En dat hij uit zijn milde goedheid geeft wat wij precies nodig hebben. En dat hij het precies op tijd ook geeft. Zijn vertroostingen, met name als ons vanuit het evangelie en als de Heilige Geest dat ook naar ons hart toe brengt. De Heere Jezus voorgesteld wordt. Die de schuld van zijn volk op zich genomen heeft. En die aan de rechterhand van zijn vader gezeten is om voor de zijnen te bidden. De Heere zal in dit moeilijk leven, en dat is ter wille van die voorbidding van Christus, zijn volk en erfdeel nooit begeven. Gods vertroosting. O, dan kan het buiten stormen. En van binnen is het vrede. Dan kunnen anderen geen weg weten. En dan kan ik bij de Heere schuilen. Bij die borg. Bij die zaligmaker. Als hij mij gaat vertroosten. Meer dan een moeder ooit op aarde zal kunnen troosten. En als hij vrede in mijn ziel geeft. En als hij tot de wind en tot de golven zegt, zwijg, wees stil. O ja, zo deed de Heere dat toch ook. Zo deed hij dat bij de dichter. Zo doet hij dat op zijn tijd bij al degenen die de Heere in hun leven hebben leren kennen. En bij, die bij hem hebben leren schuilen. Zo daalt zijn vrede neer in het hart. En dan kan er veel gebeuren op zo'n ziekbed ook. En dan kunnen er vele vragen zijn bij de omstanders rondom het ziekbed. Maar dan kan van zo'n ziekbed ook nog iets van die vrede uitstralen. Als al de onrust dan tot rust gebracht is. En als al de onvrede tot vrede gebracht is. En als er maar één ding nog begeerd wordt. Om ontbonden te wezen. En met Christus te zijn. Omdat dat verreweg het beste is. Zo is Marjolein heengegaan. Na al die weken en die maanden van lijden. Waar ze nooit over geklaagd heeft. Maar waar ze wel strijd mee gehad heeft. Zo is ze heen gegaan. En zo laat ze een plaats achter, een lege plaats. Voor haar gezin waar ze bij hoorde. Voor de bredere familiekring. Die kring van vriendinnen. Die kring van leeftijdgenoten. Die kring van de gemeente. Van de catechisanten. Van de jeugdvereniging. Zo laat ze ook een boodschap achter. Met name voor jullie jonge vrienden. Mag ik een stukje voorlezen uit dat dagboekje. 22 juli schreef ze het volgende. Vaak vraag ik me af wat het nut is van het feit dat ik alles opschrijf. Maar er is een gevoel in me. Dat me daartoe dringt. Ik hoop dat jullie er kracht uit mogen en zullen putten. God weet dat ik alleen voor jullie nog verder zou willen leven. God weet echter veel beter dan ik zelf wat voor ons allemaal het beste zal zijn. Ik bid dat als ik sterven zal, God dat sterven nog zal willen gebruiken. Al is het alleen maar als waarschuwing. We weten niet hoe oud we worden. Zoek de Heere in je jeugd. Hij is het waard. Amen. Wij zingen nu Psalm 94, het tiende vers. Thank you. wij samen danken en bidden. Heere, ootmoedig danken wij u voor het feit dat gij met uw woord boven al onze aardse werkelijkheden uit wilt stijgen en ons in dat boven alle andere dingen uitstijgen ons mee wilt nemen, zodat wij niet bij het aardse en bij het vergankelijke en bij wat we missen moeten zullen blijven staan. Er is meer dan de dood. Er is meer dan het verdriet en dan het gemis. Er is meer dan het graf. Gij zijt God. Gij zijt een helper en een toevlucht. Gij zijt een zaligmaker. Gij hebt vertroostingen. En daardoor kan de ziel verkwikt en verlevendigd worden. Gij beschikt over genade en gebiedt die aan. En geroept ons toe om die te zoeken. Om ons toch niet te blind te staren op de dingen van beneden. Heren, de dingen van beneden zijn vergankelijk. We moeten ze loslaten. En soms al zo snel. Soms al zo jong. Soms laten we al in ons leven, in ons jonge leven, terwijl we nog op aarde zijn, de dingen al los, omdat u ze één voor één uit onze handen neemt. En als de dingen dan uit onze handen vallen en ze hun waarde verliezen, dan komt het erop aan voor ons allemaal. Wat houden we dan over? Hadden we dan niet meer dan datgene wat ons uit handen gehaald is? Onze gezondheid, onze plannen en al die andere dingen, als we niet meer hadden dan dat, dan hebben we ook niets meer. Maar hebben we door genade u mogen zoeken en kennen, hebben we door genade de goede keus mogen doen, hebben we door genade ontvangen dat nieuwe leven dat uit u is. Heren, dan blijft dat in ieder geval nog over. En dat gaat mee tot aan de dood. Dat gaat mee over de dood. Dat gaat mee tot in de eeuwigheid. Heren, laten we de aansporing van deze dag vanuit uw woord onderstreept, ook nog door het dagboekje van Marjolein, ter harte nemen. Laten onze jonge vrienden dat mogen doen. Heren, het zal toch hen ook aangrijpen, ongetwijfeld. Maar dan kregen zij ook na het sterven van Marjolein nog een aansporing mee. En dat is hetzelfde als wat u in uw woord zegt. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke gij zult zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. En als onze jeugdjaren al lang voorbij zijn, dan nog, heren, dan blijft die aansporing, dan blijft die vermaning, dan blijft die uitnodiging nog gelden. Zoek de heren terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Misschien hebben we er nog nooit om gedacht. Misschien hebben we er nog nooit werk van gemaakt en er nog nooit ernst mee gehad. Heere, mag het dan vandaag veranderen. Ons geweten is gevoelig, ons gemoed is open. Werk met uw genadekracht door uw Heilige Geest, onwederstandelijk. Wilt u sterken, Heere, wilt u nu ook geven dat uw vertroostingen onze ziel mogen verkwikken. Als we naar het kerkhof gaan, als we bij het graf staan, wil dan die vertroostingen geven aan de ouders, aan Willemijn, aan de drie broertjes, aan de opa's en de oma, aan de andere familieleden, aan de hele kring, aan Annelies, die er niet zijn kan, omdat ze zelf ook zo ernstig ziek is. Denk ook aan haar, o God. En ontfermt u zich ook over haar en over de haren. Zegen ons met elkaar. En laat uw genade ons met haar troost verrijken. om Jezus wil. Amen.
Dan is nu thans de tijd aangebroken om het lichaam van Marjolein aan de schoot der aarde toe te gaan vertrouwen. Mag u dan verzoeken om u zich op de volgende volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Het ligt in de bedoeling, indien het mogelijk is, lopend bij de begrafenisstoet aan te sluiten. In de eerste plaats het gezin Kievit en de grootouders. Nelleke en de kinderen. Jacqueline en kinderen. Johan. Kinderen. Ella en de kinderen. Cor, Maurits en Wieske. Maria. Adrie Visser en Arna Punt. Dominee en mevrouw Den Butter. Mevrouw Reinders en de heer en mevrouw Baan. Jonita, Annemieke, Sandra, Lianne, Vanessa, Jolanda, Elise, Leonard en Sander. Ooms en tantes van der Slek. Oomsman. Oom en tantes. Gelief ook alle andere aanwezigen zich bij de begrafenisstoet aan te sluiten.
aanwezigen. Nu hij de Heere behaagd heeft, Marjolein Kiewiet op de jeugdige leeftijd van slechts 17 jaar uit dit aardse leven weg te nemen, zijn wij er alle getuigen van dat wij haar lichaam aan de schoot der aarde hebben toevertrouwd. Het ligt nu in de bedoeling het woord te geven aan de oom van Marjolein, dominee Kater.
Remijn, jullie jongens, geachte familie, alle aanwezigen, is dit het laatste? Hoe vaak hebben we dat de afgelopen maanden soms niet tegen elkaar gezegd? En als op dit moment onze gedachten in ons vermenigvuldigd worden, wat zullen we dan tegen elkaar nog zeggen? Dit, wat de Heere gezegd heeft, die aan de andere kant van het graf is gaan staan. En daaruit zijn mond klinken de woorden: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. Dat was het woord wat hij sprak tot Martha in haar verdriet. Midden in dat verdriet kwam hij met dat woord tot haar, met zijn goddelijke vertroostingen. Dat was het woord wat hij ook gesproken heeft tot Magdalena Lena, 5 september 1997. Je bent 17 en je wilt leven. En dan, ik ben de opstanding en het leven. Het leven wat hij geopenbaard heeft door zelf op die plaats te komen waar wij vanwege onze zonden het loon ontvangen wat de dienst in de zonde uitkeert. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. En hij is deze weg gegaan. Hij heeft ook bij de ingang van het graf gestaan. En Jezus ween. Daar is plaats voor. Maar hij is niet bij de ingang van het graf blijven staan. Hij heeft het graf geheiligd. Voor allen die door de band van het waarachtig geloof aan hem verbonden zouden worden. En zo is hij aan de andere kant het graf uitgegaan. Heeft het graf opengebroken. En vanaf die kant zegt hij het tot allen die het leven bij zichzelf niet meer hadden. En ook niet meer konden vinden. Ik ben het. Ik ben de opstanding, Marjolein. Ik ben het leven, Marjolein. Hij eist de aandacht voor zichzelf op. De grote ik ben. Hij in wie de Heere zich geopenbaard heeft. In de zoon van zijn eeuwig welbehagen die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Opstandingskracht was het die Marjolein er doorheen hielp. Opstandingskracht was het waardoor haar ogen omhoog gericht werden. Opstandingskracht was het die haar leven zo veranderde dat ze dit dagboekje geschreven heeft. Was het geen opstandingskracht die aan jullie geschonken werd om deze weg ook samen met haar te mogen gaan tot op de dag van vandaag toe? En jullie hebben het op de kaart gezet. We zien haar omhoog voor kracht voor de toekomst. Hij zegt het. Ik ben de opstanding en het leven. Hij heeft de kracht en hij is de bron van al het leven. En dat zegt hij tegen Martha, die ook geen hoop meer had toen Lazarus gestorven was. En hij zegt het daarom omdat onze hoop, ook als onze hoop soms dreigt in het graf te vergaan, dat de hoop verlevendigd zal worden. Dat hij zijn goddelijke vertroostingen schenkt, te midden van alles wat ons dan neer kan drukken. Ik ben de opstanding en het leven. Het mag waar zijn. Niet alleen maar ten jongste dagen, dat is zeker waar. Dat is het vooruitzicht wat ook bij dit geopende graf verkondigd mag worden. Maar de opstanding en het leven openbaart zich al voor het graf. En hij staat vanmiddag ook bij de ingang van het graf. En daartoe laat hij ook het evangelie nog verkondigen rondom het graf. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Dat zal waar zijn op de jongste dag. Maar wat is het anders als een zondaar gaat horen de woorden van het eeuwige leven? Als hij te midden van alle dood en te midden van alle oordeel woorden van het eeuwige leven laat verkondigen. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Het gaat er dus om dat we de band aan de levensvorst mogen leren kennen in ons leven. Laat dit geopende graf voor ons allemaal, zoals het de wens was van Marjolein. En niet alleen de wens van Marjolein, zoals de Heere het zelf geopenbaard heeft in zijn woord, als hij ook rondom dit geopende graf het evangelie van de opstanding en het leven wil laten verkondigen. Zoek dan hem en leef. En ook hier spreekt hij de woorden, ik heb geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Jongelui, voor jullie is dit ook een heel aangrijpend moment. Jullie gaan straks hier ook weer weg. Jullie gaan het volle leven weer in. De Heere komt er één keer op terug. Dat je bij dit geopende graf hebt gestaan. De Heere komt er één keer op terug. Dat Marjolein jullie klasgenootje was. En dat zij het tegen jullie gezegd heeft. Naast de vele aansporingen die je daarnaast al ontvangen had. Zondags in de kerk. En waar dan ook maar. Zoek hem en leef. Zul je dat meenemen van vandaag? Zul je die herinnering bewaren aan Marjolein? Dat is de beste herinnering die je haar kunt geven. Lieve familie. Hij zegt. Ik ben de opstanding. En het leven. Dat zijn jullie kracht.
Mag ik nu het woord geven aan de vader van Marjolein. Geachte aanwezigen, hartelijk dank voor uw komst deze middag om aan onze lieve Marjolein de laatste eer te bewijzen. Hartelijk dank ook voor uw meeleven en uw gebed in de tijd die achter ons ligt. De Heere heeft uw gebeden willen verhoren en zijn heerlijkheid getoond in de manier waarop Marjolein haar lijden heeft gedragen. De Heere zegen u voor de liefde die u aan haar en ons het bewezen. Tot slot wil ik graag het laatste couplet voorlezen van het gedicht dat Marjolein kort voor haar heengaan heeft geschreven. Als titel staat boven het gedicht, je bent 17 en je wilt leven. Je bent 17 en je wilt leven, maar dat andere, dat erge, maakt dat bijna onmogelijk. Bijna. Bijna. Omdat er die ander is die zegt, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Die mij is Jezus. Hij zelf is leven. Jij ook. Jij bent 17 en je kunt leven. Marjolein. 5 september 1997. Mag ik nu wederom het woord geven aan dominee Kater?
Zullen we samen ons geloof belijden in de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 84, het zesde vers, want God, de Heer, zo goed, zo mild is, allen tijd in zon en schild, hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Want God is
Dan is hiermede een einde gekomen aan deze droeve plechtigheid. Mag u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerk waar allereerst dominee Den Butter deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is de gelegenheid de familie met de verlies te condoleren en zal u een kop koffie en zover dat mogelijk is worden aangeboden.
Geachte familie, we willen vanmiddag naar het woord des Heren luisteren. En zoals dat eigenlijk altijd passend is bij een begrafenis, en zeker als de begrafenis plaats moet vinden tegen het einde van een jaar dat bijna voorbij is, zou ik u willen voorstellen om de 90ste psalm te lezen. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt: keert weder, gij mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, zij zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn. en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u en onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren of, zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lang, en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Zullen wij samen bidden. Maar dat ze omhoog mogen zien. En dat zij in de eerste plaats, maar wij ook allen met hen, mogen begeren een wijs hart te ontvangen. En dat kunt u geven. Ja, dat kunt u alleen geven. Hoor ons dan, Heere, om Jezus wil. Amen.